Hoi hoi!
Je luistert naar aflevering 11 van Vormtaal de podcast, een aflevering over Le Corbusier. Een verhaal dat in meerdere afleveringen verteld wordt. In deze aflevering zoom ik in op een aantal werken van Le Corbusier. In de vorige aflevering, aflevering 10, hoor je de algemene informatie aan de hand van een soort tijdlijn. Laat ik eens beginnen bij Villa Savoye. Deze villa is gemaakt tussen 1928 en 1931 in het Franse dorpje Poissy, dichtbij Parijs. Het is ontworpen als buitenhuis voor de weekenden van het echtpaar Savoye. De witte, uitgewapende betonnen villa staat op vrijstaande kolommen in een grasveld omringd door bomen. Op de begane grond bevinden zich de hal, de dienstvertrekken en de garages. De ingang ligt aan de achterkant van het gebouw en keert zich daardoor af van de straat. Op de eerste verdieping bevinden zich de woonruimte die via glazen schuiven de toegang geven aan de terrastuin. De etages kan je via een zachte helling en een wenteltrap bereiken. Het dak, met de gewelfde betonnen wandschermen en het ingekaderde zicht op de Seine, dient als een zonneterras. De eerste verdieping is voorzien van brede raamstukken en het hele gebouw lijkt opgebouwd te zijn vanuit geometrische vormen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze villa beschadigd door de bezetter. Na de oorlog is dit geheel gerestaureerd en voor bezichtigingen opengesteld. Dit gebouw wordt ook wel de tempel van het machinetijdperk genoemd, vanwege de uitzonderlijke manier waarop er geparkeerd wordt op de gelijksvloer zichtbaar gemaakt wordt. In het gebouw worden ook de vijf punten van de nieuwe architectuur toegepast en deze zijn duidelijk te herkennen. Het gebouw staat namelijk op zuilen, waardoor de woning boven de grond ligt en de tuin onder het huis door kan lopen. Het dakterras maakt maximaal gebruik van het oppervlakte en de woning is vrij indeelbaar door het ontbreken van draagmuren. De herkenbare doorlopende horizontale strookramen over de volle breedte zorgen ervoor dat er gelijkmatige verlichting en ventilatie is. En de vrije façade wordt niet beperkt door draagstructuren. De villa is exemplarisch voor de architectuuropvatting van de ontwerper. Het geheel is als een ware in een lade ingeschoven in een lichthellend terrein. Toch maakt het deel uit van de natuur, maar staat het ook volledig los van de natuur door de kolommen. Dit aspect wordt ook nog eens versterkt door de witte kleur van de villa. Daarnaast illustreert het gebouw ook Le Corbusier's stelling, dat in elk gebouw een promenade architectural moet zitten. Een route die zorgt voor de beleving van de verschillende ruimtes en inspireert later vele ontwerpers, onder wie Tadou Ando. Dit idee ontleedde de ontwerper aan de klassieke Griekse tempelcomplexen. Het gebouw illustreert ook nadrukkelijk zijn eigen, persoonlijke visie op architectuur. Je kan het gebouw omschrijven als een doos op pijlers. Dit is natuurlijk wel simpel verwoord, maar de meeste mensen zullen zo wel het juiste beeld vormen voor de basis van het gebouw. Het gebouw, hoe mooi dat het ook is, heeft wel enkele problemen. Vocht en verwarming waren blijkbaar niet Le Corbusier zijn kwaliteiten, wat natuurlijk ook niet raar is in deze periode, want er wordt in dat geval sowieso niet extreem veel geïsoleerd. Dus ja, vocht komt makkelijker binnen en de verwarming of de warmte die er gecreëerd wordt, blijft minder goed hangen. Maar ook door die nieuwe materialen, zoals beton en staal, die werden gebruikt. Materialen die uit zichzelf niet enorm goed isoleren. De Villa Savoye sluit een eerste tijdperk af in het oeuvre van Le Corbusier. Meer en meer gaat hij zich buigen over grootschalige projecten en zijn stedenbouwkundige interesses worden vanaf 1928 nauw verbonden met de activiteit rond de Siam-congres, waar hij zich in de jaren 30 profileert als een leidinggevend persoonlijkheid. Uiteindelijk is in 2016 zijn werk ook toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het volgende project dat ik wil bespreken is het Unité d'Habitation, een wooncomplex uit 1952 dat Le Corbusier in samenwerking met Nadir Alfonso, een architect en schilder, en Vladimir Bodiansky, de ingenieur van Antwerp, heeft gemaakt. Het project is gelegen in Marseille en is tussen 1947 en 1952 gebouwd. Het ontwerp van de Unité d'Habitation bestond uit een idee. Een idee om een gebouw te scheppen zoals het Kartuizerklooster in Caluzo, dat op Le Corbusier een sterk indruk heeft gemaakt, waarin vele mensen in een gemeenschap konden samenleven. Omdat hij van mening was dat de grootste steden bruut en erg onmenselijk zijn, bedacht hij hier een huis welk naar het voordeel van het klooster leefgemeenschap de zogenaamde cel voor iedere familie voorzag, en evenwel een bouwlaag met winkels en cafés en een daktuin of sportieve activiteiten creëerde. Het gebouw is een betonnen flatcomplex van 18 verdiepingen hoog, met daarin 337 appartementen. Dit wooncomplex moest een experiment worden. De appartementen werden namelijk verhuurd aan mensen die het iets minder breed hadden. En ze werden daarbij ook verhuurd aan sociale prijzen. Later konden de huurders deze appartementen zelf kopen en sindsdien is er geen sprake meer van verantwoorde prijzen. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld €350.000. Wel zijn er 23 verschillende type appartementen te vinden, types voor alleenstaande tot zelfs één type voor een gezin van wel 10 personen. Het gebouw is voorzien van een binnengelegen winkelstraat en diverse faciliteiten op de 7e en 8e verdieping. Het complex zelf is 138 meter lang, 25 meter breed en 56 meter hoog. De appartementen nemen 2 verdiepingen in beslag en het dak dient als een zonneterras. Binnen in het gebouw lopen brede gangen langs de centrale lengte als van elke derde verdieping van het gebouw. Elk appartement is verdeeld over 2 niveaus, zodanig dat de ene kamer aan de ene kant van de gang behoort tot het appartement dat zich grotendeels onder de gangverdieping bevindt, terwijl aan de andere kant tot het appartement erboven hoort. Het is eigenlijk een soort blokje wat in elkaar schuift met dan een gang ertussen. Op de verdiepingen zonder gangen verstreken dus die appartementen volledig van de ene kant naar de andere kant van het gebouw en ze hebben elk een balkon aan de westkant. Het ontwerp werd bekritiseerd door de Amerikaanse architect Peter Blake, omdat hij kleine kinderkamers had waarvan sommige zonder ramen. In tegenstelling tot veel van de inferieure systeembouwblokken die het inspireerde, die de royale afmetingen, gemeenschappelijke voorzieningen en parkachtige omgeving van het origineel missen, is de Unité populair bij zijn bewoners. Het wordt nu voornamelijk bewoond door professionals uit hogere middenklasse en het interieur zou ook volledig op maat gemaakt zijn door de architect. Op dit moment is dat niet volledig het geval, veel mensen hebben natuurlijk hun eigen interieur gekozen. De architectuur, het ontwerp van het gebouw en zijn omgeving worden gezien als de basis voor het brutalisme. Het hele pand is gemaakt volgens zijn eigen wiskundige systeem, de modular. Het gebouw is opgetrokken in ruw beton, omdat het gehoopte stalen frame door de naoorlogse staalgebrek te duur bleek. Maar beschikte wel over meerdere kleuren bij de gevels. Het gebouw staat op pilaren die nu plastischer, gemodelleerd en robuust zijn. Het gebruik van krachtige kleuren, onbewerkt bruut beton en de bescherming tegen de zon zijn zijn grootste kenmerken van deze realisatie. Ook sinds 2016, net als het vorige gebouw, staat dit gebouw op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Wat wel grappig is, is dat Le Corbusier zijn utopische ontwerp van de stadswoning uiteindelijk nog 4 keer heeft herhaald onder dezelfde naam, maar in verschillende steden, maar wel met een vergelijkbaar ontwerp. Van wooncomplex naar kapel. De kapel Notre-Dame-de-Hout is één van de belangrijkste plaatsen van de hedendaagse heilige kunst, gelegen op een berg in Frankrijk en wordt gebruikt als een bedevaartskapel. De weg die naar de kapel leidt is door de eeuwen heen begaan door duizenden pelgrims die in Maria kwamen aanbidden. Er hebben namelijk al een aantal religieuze gebouwen gestaan, maar in 1950 kreeg Le Corbusier de opdracht om een nieuwe vervangende kapel te ontwerpen. Hij maakte hiervoor een maquette van pleister waarna een aantal mannen die daarover gingen het ontwerp goedkeurden. De werkzaamheden beginnen in 1953 en de kapel wordt ingewijd op 25 juni 1955. De opdracht van deze kapel was om een klein, intiem gebouw te ontwerpen waar zowel dorpsgemeenschap en de pelgrims die het wilden bezoeken er gebruik van konden maken. Hij ontwerpt een hoog oprijzend dak met gebogen witte muren waardoor het eerder een beeldhouwwerk lijkt dan een gebouw. Elke zijde verschilt volledig met de ander en het gebouw heeft mensen aan de meest uiteenlopende dingen doen denken. De schaal van een krab tot een duif, van een vliegtuig tot een mijter. Tijdens het ontwerp- en bouwproces heeft Le Corbusier een dagboek bijgehouden, waarin hij zijn mening over het gebouw noteerde. Hij zei, het sleutelwoord is licht, en licht verlicht vormen, en vormen bezitten emotionele krachten. Door lichtspel, luchtige bogen en krachtig materiaal leent deze plek zich volkomen voor overpeinzing, voor het luisteren naar de stilte. De architect drukt zeer sterk zijn stempel op dit werk en toont zijn gevoeligheid door middel van een uitzonderlijk gebouw. Een uitzonderlijk gebouw dat wel voor heel wat technische problemen zorgde. Het was namelijk moeilijk om de enorme blokken steen naar de top van de berg of heuvel te vervoeren. Daarom gebruikte hij het puin van de verwoeste kerk die ervoor stond, om daar zijn nieuwe kapel van te bouwen. Hij smeerde die muren die hij dan gebouwd had in met beton, om zo een ruw oppervlakte te krijgen wat hij wit kon schilderen. Het dak en zijn constructie is ook zeer speciaal. Deze is namelijk volledig hol en gemaakt van gewapend beton over een skelet van balken en staven. Dit wordt beschermd door lagen waterbestendig materiaal dat over de constructie heen is getrokken. Het interieur van de kerk ontvangt licht via kleine gebrandschilderde ramen die zijn verzonken in de dikke muren, zoals oude kerken of kastelen. De ramen heeft hij zelf ontworpen en ook zelf gebrandschilderd. Tussen de muren en het dak loopt ook een strook glas, wat je een beetje kunt herkennen in die brandramen, maar dit zorgt ervoor dat er een soort heldere baan daglicht in de kapel valt en waardoor het lijkt alsof het dak loskomt van de muren en zweeft. Later zijn er nog enige aanpassingen en toevoegingen gedaan door andere architecten, zoals bijvoorbeeld de klokkentoren door de architect Jean Prouvier. Als laatste project wil ik graag nog wat vertellen over het Philips Paviljoen. Dit paviljoen is gemaakt voor de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel. Het paviljoen werd ontworpen door Le Corbusier, of course, maar de opdracht werd gegeven door het Nederlandse bedrijf Philips. Het paviljoen was zo ontworpen om er een multimedia spektakel plaats te laten vinden, om zo de naoorlogse technologische vooruitgang te vieren. Le Corbusier was in die tijd te druk bezig met de voorbereidingen voor een project in de Indiaanse stad Chandigarh, waardoor het project grotendeels onder de verantwoordelijkheid was van de Griek Ioannis Xeniakis, of zo. Het paviljoen is een cluster van hyperbolische paraboloïdes, en ik ga ervan uit dat dit de benaming is van de soort vorm die ik aantref op de foto van Wikipedia, maar het is eigenlijk een verschillende aantal soorten schuine daken die organisch met elkaar verbonden worden. Een geluidtechnicus maakte gebruik van DTMF om het gebruik ruimtelijk te laten klinken door het paviljoen. De speakers waren in de wand verwerkt en gecoat met asbest. Dat klinkt nu niet zo best, moet ik zeggen. Na de expo werd het paviljoen afgebroken zoals dat meestal ook de gewoonte was bij de wereldtentoonstelling. Sommige gebouwen bleven staan of werden herbouwd, maar de meeste werden dus echt afgebroken en stonden dat maar voor een korte tijd. Deze moderne pionier heeft natuurlijk nog ontzettend veel meer gemaakt, wat in deze aflevering ook niet vernoemd is, of in de eerste zelfs. Ik moet zeggen, het is heel aangenaam om de gebouwen te bezoeken. Ik heb dat al een keertje met school gedaan in Parijs, verschillende gebouwen. Als je de mogelijkheid hebt, kan je dat ook zeker doen, zeker als een liefhebber. Je zult echt versteld staan van de sfeer die het gebouw oproept. Natuurlijk kun je nog een hele hoop foto's zien op de Instagram van de Vormtaal de podcast, maar dit was het dan. Dit was aflevering 11 van Vormtaal de podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Bye!